Welkom bij Venijn in mijn brein. Een podcastserie van het UMC Utrecht over het leven met en het behandelen van een hersentumor. De presentatie is in handen van Marvin Vos.
Mijn naam is Marvin Vos en sinds 2007 weet ik dat ik een hersentumor heb. In deze podcast zal ik vanuit mijn ervaring spreken met deskundigen en lotgenoten over de ziekte en de impact die het heeft op het leven van de patiënt en dienstnaasten. Het zal gaan over de medische kanten van een hersentumor en de behandeling ervan, maar ook over de uitdaging om te leven met een ongeneeslijke ziekte. Het hebben van een hersentumor heeft mij moeilijke, maar ook mooie en bijzondere momenten gebracht, die ik in deze podcast wil delen met iedereen die hier iets aan kan hebben.
Dit is Venijn in mijn brein, aflevering 1, mijn tumor.
In deze eerste aflevering bespreek ik met professor Dr. Tatjana Seuten, neuro-oncoloog bij het UMC Utrecht, wat een hersentumor is, welke behandelingen mogelijk zijn en hoe het is om neuro-oncoloog te zijn. Ik ontmoette dokter Seuten voor het eerst in 2007, toen ze mij de diagnose hersentumor, of specifieker, laaggradig glioom gaf. Ze nam mij vanaf dat moment mee in de complexe wereld van de neuro-oncologie. Ik heb haar leren kennen als een bijzonder kundig en professioneel arts, maar ook als een prettig en zeer betrokken mens. Ik ben daarom verheugd haar in deze eerste aflevering te gast te hebben in de studio van het UMC Utrecht. Ik wil eigenlijk meteen beginnen met het voorleggen van 3 stellingen en jouw vragen om daar kort ja of nee op te zeggen. Later in de uitzending komen we daar nog wel op terug. De eerste stelling is: je persoonlijkheid kan veranderen door een hersentumor.
Ja.
Veroorzaakt een hersentumor hoofdpijn?
Nee.
Is een hersentumor altijd ongeneeslijk?
Nee.
Dankjewel. Dan even naar jou, Tatjana. Ja. Kan je ons vertellen wie je bent en wat je doet?
Ja, dat kan ik zeker. Ik ben Tatjana Seuten. Ik ben net 51 geworden. Ik ben moeder van Simon, van 13. Ik ben partner van Rob, met wie ik samen woon hier in Utrecht. Ik ben groot liefhebber van muziek. De harde rock, je weet het inmiddels, hè. Ik ben danseres. En ik ben neuro-oncoloog in hart en nieren. Sinds 17 jaar in het UMC. Ik ben opgeleid in Maastricht. Dat hoor je ook nog. Dat gaat er nooit meer uit.
Kan je ons als eerste in een paar zinnen, ik weet dat dat bijna niet mogelijk is, maar uitleggen wat de hersenen eigenlijk zijn?
Dat is inderdaad in een paar zinnen moeilijk. Maar de hersenen zijn ons belangrijkste orgaan. Het is een orgaan, net als een hart en nieren en een lever. En het is het orgaan waar alles wat wij doen, denken, voelen, ervaren, aangestuurd wordt. Maar in één zin is het brein, zijn de hersenen, is het orgaan dat ons stuurt.
Ja.
En maakt wie we zijn.
En als we dan naar die hersenen kijken en meer op celniveau, kan je daar iets over zeggen?
Ja, als we wat dieper gaan kijken, dus even loslaten wat zijn die hersenen in filosofische zin, dan is het een groep cellen. Want wij mensen zijn een groep cellen. Heel goed gevormd, heel goed gelukt meestal. Maar ook de hersenen is een groep cellen. En om het wat makkelijker te maken, je hebt eigenlijk 2 belangrijke soorten in de hersenen. 1 zijn de neuronen. En dat zijn de cellen die daadwerkelijk het denkwerk doen. En je hebt de steuncellen. Gliacellen heet dat. Die 2 zijn de belangrijkste waar het brein eigenlijk uit is opgebouwd op celniveau. En dat is weer belangrijk als je wil begrijpen hoe hersentumoren überhaupt kunnen ontstaan.
Mm-hmm. Komen die dan uit die neuronen voort?
Nou, uit beide soorten cellen kunnen hersentumoren ontstaan.
Okay.
Maar de meest voorkomende hersentumoren die uit de hersenen zelf komen, die komen uit die gliacellen. En die gliacellen zijn dus de steuncellen.
Ja, en hoe komt dat dan?
Ja, als ik die vraag kan beantwoorden, dan krijg ik morgen de Nobelprijs. Want dan hebben we het te pakken. Hoe kom je aan een hersentumor?
Dus anders dan bij bijvoorbeeld longkanker is niet duidelijk welke factoren daartoe bijdragen.
Dat klopt. Een hersentumor die ontstaat uit de hersencellen zelf, uit die gliacellen hebben we het dan nu over, ontstaat per toeval. En daar bedoel ik mee, het wordt dus niet bepaald door omgevingsfactoren. En met dat woord bedoel ik, het komt niet doordat je wel of niet rookt, stress hebt, straling, belangrijk om te noemen, gsm-straling, mobiele telefoons. Dat is allemaal uit een treuren onderzocht. Het heeft er niets mee te maken. Het kan iedereen treffen, jong en oud. En patiënten met dit soort hersentumoren die uit die gliacellen ontstaan, zijn vaak jong.
Ja.
Het kan iedereen treffen, overal op de wereld, ongeacht kleur, gender, positie, waar je bent geboren. Het is echt in die zin pech.
Ja, en je noemde net al die gliacellen. Mm-hmm. Er wordt vaak gezegd, gevraagd, zijn deze tumoren dan kwaadaardig?
Mm-hmm.
Of zijn ze goedaardig? Kunnen ze goedaardig zijn?
Hersentumoren die uit die gliacellen komen, dus die steuncellen van de neuronen die het echte denkwerk doen, zijn per definitie, als je het mij vraagt, kwaadaardig. En waarom zijn ze kwaadaardig? Niet omdat die tumoren door het lichaam kunnen gaan wandelen of kunnen uitzaaien naar andere delen van je lichaam, maar omdat deze tumoren van het begin af aan, van de groei, echt direct als ze al gaan groeien, tussen de gezonde cellen doorgroeien. Ze hebben geen kapsel, ze kennen geen grens. Vanaf het begin van groei, ook al gaat dat langzaam, zullen ze op hun weg hersenweefsel stuk maken, kapot maken.
Ja.
En omdat er geen grens is, omdat er geen kapsel om die tumorcellen of om die tumorgroep heen zit, verspreiden ze zich ook al sneller of al moeilijker dan bij goedaardige tumoren. Het verschil zit hem dus in het wel of niet hebben van een begrenzing.
Ja.
En dat is best een moeilijk concept.
Ja.
Maar eigenlijk zijn dit soort hersentumoren dus vanaf het begin af aan grenzeloos. Dat klinkt heel omineus,
ja.
Dat is heel fatalistisch, maar dat is eigenlijk wel waar het om gaat.
Maar tegelijkertijd, als ik je goed begrijp, zeg je dat het niet kan uitzaaien.
Ja.
Naar de rest van het lichaam.
Ja, en daar bedoel ik mee dus dat een hersentumor die ontstaat uit een gliacel, glioom, ik noem die term maar vast, kan niet overleven in bijvoorbeeld de longen of de lever. Terwijl andersom, als je longkanker hebt, groot deel van die patiënten krijgen uitzaaiing in het hoofd.
Ja.
Die tumorcellen kunnen heel goed gedijen in de hersenen.
Dus dat is net andersom.
Klopt. Dus de kwaadaardigheid zit hem niet van die tumoren in het feit dat je in andere organen deze tumorsoort of de kanker kan oplopen.
Mm-hmm.
Maar zit hem in de manier van groeien. En dat maakt ook dat de behandelingen waar we straks misschien opkomen, ja, een ander soort strategie moeten hebben.
Je noemde al even het woord gliomen.
Mm-hmm.
Ik begrijp, dat zijn dus tumoren die voortkomen uit die gliacellen.
Mm-hmm.
En daar heb je ook weer verschillende soorten in.
Ja. Ik denk dat het belangrijk is om te benoemen, er zijn heel veel verschillende soorten hersentumoren. Ik heb een boek bij me uit 2006. Dat was het jaar dat ik neuroloog werd en neuro-oncoloog. Er staan al die tumorsoorten in beschreven. En het heeft, dat zei ik net al, 800 pagina's.
Ja.
De meest voorkomende hersentumor zijn de gliomen.
Ja.
Die dus uitgaan van die gliacellen. En dit woord glioom is eigenlijk een soort familienaam voor weer verschillende tumoren die daaronder hangen.
Ja.
Bijvoorbeeld, we hebben het glioblastoom. Dat is een term die veel patiënten die in aanraking komen met de neuro-oncologie kennen. Want dat is de meest kwaadaardige. En dat bedoel ik in dit geval dus mee de snelst groeiende tumor binnen de gliomensoort. Die komt helaas ook het vaakst voor.
Meest voor.
Ja. Dus van de ongeveer 1100 patiënten die in Nederland per jaar een glioom krijgen, heeft het overgrote deel zo'n glioblastoom.
1100 zeg je?
Ja.
Dat is snel gerekend zo'n 4 per dag.
Ja.
Dat is best veel.
Ja, dat is een lastig begrip. Wanneer is het veel en wanneer is het weinig? Als je het afzet tegen longkanker of borstkanker,
ja,
die diagnose wordt 30, 40, 50, 60.000 keer per jaar gesteld.
Ja.
Dus dan is het weer heel weinig.
Is het weer weinig.
Er zijn 1000 neurologen in Nederland, om en nabij. Dus een neuroloog ziet het 1 keer per jaar. Een huisarts ziet het gemiddeld 1 keer in de 5 jaar. Dus het is maar net hoe je tegen getallen aankijkt.
Ja.
Formeel vallen gliomen binnen de zeldzame kankers. Voor mij is het mijn dagelijks werk.
Dagelijks
ik ben neuro-oncoloog.
Ja.
Ik zie patiënten zoals jij iedere dag.
Ja.
Maar ook niet iedere dag patiënten met een nieuwe tumor.
En hoe constateer je dan dat iemand een hersentumor heeft? Ik ben zelf ook eerst naar de neuroloog gegaan.
Ja.
Die mij na het maken van een MRI doorverwees. Is dat hoe het meestal gaat?
Ja, dat is voor mij als neuro-oncoloog meestal hoe het gaat. Dus mensen komen niet bij mij of bij ons als team. Hè, want ik werk niet alleen, zoals je weet, met oh, ik denk dat ik een hersentumor heb. Kunt u mij helpen? Patiënten komen bij ons of bij mij als die diagnose of vermoedelijke diagnose van hersentumor al is gesteld. En je vraag hoe komt het aan het licht is een hele belangrijke. Hè, want dat is ook wel anders dan bij ander type tumoren. Bijvoorbeeld als je een tumor in de borst hebt, dan voelen vrouwen of mannen kan ook dat vaak aan de buitenkant. Maar een hersentumor voel je niet. Je voelt hem niet groeien. Het doet geen pijn terwijl die groeit.
Je zei ook al in een van de stellingen geen hoofdpijn. Ja, dat zou je wel denken.
Ja, dat is wat heel vaak wordt gedacht. Ik heb hoofdpijn, oh help, er zal toch niks in mijn hoofd groeien. Maar de hersencellen, de neuronen en die gliacellen, die zijn gevoelloos. Die zijn wel sensitief. Ik zal het begrip zo uitleggen. Maar die voelen niet. Maar hoe weet je dan wel dat je een hersentumor hebt? Ja, dat is een goede vraag. Nou, dat kan op verschillende manieren. Dat brein, de hersenen, hebben we net al over gehad, dat bestuurt alles wat we doen en wat we zijn. Dus je kan, als je een hersentumor hebt, last krijgen van uitval. Daar bedoel ik mee, een arm of een been kan het geleidelijk aan minder goed gaan doen. Je kan minder goed gaan zien. Niet omdat je ogen niet registreren, maar omdat je brein niet meer begrijpt wat je ziet. Zo kan je ook anders gaan horen.
Ja.
Mensen kunnen langzamer gaan denken. Je kan problemen krijgen met het onthouden van nieuwe dingen. Je kan problemen krijgen met hoe je je gedraagt, wie je bent. En je kan epilepsie krijgen. Dat laatste komt ook veel voor. Dus een epileptische aanval kan een eerste teken zijn. Kan, het hoeft niet, maar kan een eerste teken zijn van een hersentumor.
Ja.
Dus als je iets van dat soort symptomen hebt, of wat langer achter elkaar hebt, dan is het vaak zo dat mensen naar de huisarts gaan. Op een gegeven moment word je verwezen naar een neuroloog, die kijkt je goed na en die maakt een scan. En dan wordt er, al dan niet, een afwijking gezien, die past bij een hersentumor.
Ja.
En dat wordt verwezen naar een van de, als het goed is, grote centra die neuro-oncologie doen, waaronder het UMC, waaronder mijn team.
Als ik het goed begrijp, dan is het natuurlijk heel belangrijk waar precies die woekering, die tumor zit.
Ja.
En afhankelijk daarvan krijg je symptomen, of welke symptomen je dan krijgt.
Ja, als een tumor langzaam groeit in de hersenen, bij een laaggradig glioom bijvoorbeeld, langzaam groeiend glioom,
ja,
zonder grens, maar het groeit langzaam,
ja,
heb je eigenlijk heel weinig klachten.
Ja.
Mensen merken eigenlijk niks.
Ja.
Totdat er een bepaalde grens wordt bereikt en er epilepsie, prikkeling van de hersenen ontstaan. En als die aanval, die epileptische aanval dan weer over is, is er ook weer niks meer aan de hand. Als dat maar geleidelijk gaat, kan een tumor in de hersenen, een glioom, best wel groot worden. Soms vele centimeters groot, zonder dat je het verder merkt.
Nee.
En mensen kijken ook vaak naar hun scan, zoals het plaatje hier. Ik heb er hier eentje bij met zo'n tumortype dat jij hebt. Je ziet de hersenen.
Ja.
En daarin zie je eigenlijk een donkere verkleuring. Je ziet geen grens.
Nee.
Dat is wat ik net eigenlijk uitleg.
Ja.
En toch is dit 4 centimeter groot.
Ongelooflijk, hè?
De patiënt die dit heeft, zit tegenover me zoals jij. Die heeft last van epilepsie, maar verder helemaal niks. Als de tumor sneller groeit, dit plaatje hier, dan gaat er ook contrast op de scan bij komen. Het is een beetje detailistisch, maar geloof me, zo ziet een snel groeiende tumor eruit.
Ja.
Een hooggradig glioom of een glioblastoom. Dan hebben patiënten in de regel wel ook altijd neurologische problemen. Dus bijvoorbeeld een arm of een been die het niet goed doet. Of als de tumor achter in de hersenen zit, waar de beelden worden verwerkt.
Ja.
Dan zien patiënten niet alles. Of ze worden heel veel langzamer, omdat de hele verwerking van informatie niet meer lukt. Maar voor iedere patiënt is er dus een ander patroon.
Ja.
Of een andere manier waarop de ziekte zich uit. Wat wel voor alle patiënten met een hersentumor geldt, is dat je naast, ik zal het maar concreet zeggen, naast dat je kanker in je hoofd hebt, ook een neurologische ziekte hebt. En van beide kom je in die zin niet meer af.
Wat bedoel je met de neurologische ziekte dan?
Nou, bijvoorbeeld epilepsie. Als je epileptische aanvallen hebt. Epilepsie is een neurologische ziekte op zich.
Ja.
Als je helemaal niet meer goed kan onthouden, dan heb je een vorm van dementie.
Ja.
En dat is eigenlijk ik kan hier nog een boek naast kunnen leggen, het neurologieboek.
Ja.
Dat hele boek kan aan je voorbij trekken als je een hersentumor hebt, afhankelijk van waar de plek zit. Daarom is het ook zo belangrijk dat voor deze vorm van tumoren neurologen met kennis van het brein patiënten zoals jij kunnen begeleiden. Ja. Want een internist-oncoloog is goed in hele andere dingen. Hebben we snoeihard nodig in ons vak.
Ja.
Maar het stukje begeleiding en begrijpen van patiënten kan alleen als je en de neurologie snapt en de oncologie. En de patiënt.
Ja.
Eigenlijk andersom. De patiënt, neurologie, oncologie.
Dit is Venijnen mijn brein. Aflevering 1. Mijn tumor.
Ik heb een vraag van een andere patiënt van jou.
Hi Tatjana, ik heb een vraag voor je. Toen 7 jaar geleden werd ontdekt dat ik een hersentumor had, bleek deze zo groot als een mandarijn te zijn. Ik vind het nog steeds heel wonderlijk hoe ik daarmee nog zo goed kon functioneren en hoe de hersenen dat kennelijk kunnen opvangen. Kun je daar iets over vertellen? Groetjes, Ellen.
Ja, Ellen, een hele goede vraag. Zo'n tumor kan groot worden, mandarijn groot, golfbal, sinaasappel groot, zonder dat je enige of maar hele milde verschijnselen hebt. En het heeft dus te maken met de groeisnelheid. Als dat geleidelijk aangaat, is ons brein, zeker bij jonge mensen, flexibel. Dus functies die op een bepaalde plek gehuisd zijn, die kunnen verplaatsen naar andere delen van de hersenen. Als dat van de een op de andere dag gebeurt, dan kan dat niet. Dus als je een hersenbloeding of een herseninfarct krijgt, dan gebeurt pats van het een op het andere moment. Ja. Dan heeft dat brein natuurlijk geen kans om te compenseren. Dan heb je direct een probleem. Maar als iets in maanden of weken zelfs gebeurt, kan ons brein zich razendsnel aanpassen. Dus dat is eigenlijk het antwoord op de vraag van Ellen.
Ja, bijzonder. Ja. Het is eigenlijk een soort spons, een soort...
Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Maar ook of een chameleon. Hè, dat vandaag zit de functie van de taal daar. Maar een paar maanden later kan die zich naar een andere plek migreren. Omdat het nodig is.
Ja.
Omdat wij denk ik biologisch zo in elkaar zitten. Dat we willen overleven.
Ja.
En ons brein bepaalt wat we doen en wat we kunnen.
Maar wat kunnen patiënten verwachten? Hoe lang hebben ze nog?
Ja. Misschien wel de meest gestelde vraag en het moeilijkste beantwoorden voor oncologen of dokters in het algemeen. In het algemeen kan ik erover zeggen, de cijfers die er zijn, die zijn er gewoon. Hè, die kan je ook gewoon op internet vinden. Het geldt nooit voor jou. Dus als de gemiddelde of de mediane, dat is een moeilijkere term, van ander soort gemiddelde overleving 16 maanden is, dan betekent het dat je zeker niet na 16 maanden doodgaat. Mm. Altijd eerder of later. Dat klinkt echt heel banaal, maar het is heel belangrijk om je dat te realiseren. We zijn vaak wel op verjaardagen en dan hoor je zeggen, de dokter heeft gezegd dat ik nog zo lang te leven heb. En dan denk ik altijd, die heeft het niet goed uitgelegd.
Nee.
Want die weet zeker dat je niet zo lang leeft. Het zal korter of langer zijn. Het is een indicatie voor de tijd die er zal zijn, waarbij we vaak ruime marges hebben. Dus voor een patiënt met een laaggradige tumor, zoals jij, een laaggradig glioom, spreek je over jaren.
Ja.
Voor een patiënt met een glioblastoom heb je het opeens over maanden. 1-2 jaar. Maar gemiddeld, ook patiënten met een glioblastoom kunnen soms 5, in uitzondering zelfs 10 jaar leven.
Mm.
Je zal het dan maar zijn
en
ervan uit zijn gegaan dat je 16 maanden te leven hebt.
Ja.
Ik geef het je te doen. Dus wees heel voorzichtig, de oproep aan dokters, maar ook aan patiënten met die getallen. Het is voor ieder een ander pad, met een indicatie over waar je naartoe gaat.
Ja, ik ben zelf natuurlijk een voorbeeld van iemand die het, denk ik, relatief lang overleeft. 15 jaar?
Ja.
Is dat lang?
Het is lang voor een laaggradig diffuus astrocytoom, zoals bij jou is gediagnosticeerd. Er zijn er gelukkig heel veel meer. Met dat type tumor.
Ja.
En het komt ook door de behandelingen die je hebt kunnen ondergaan.
Ja.
Je flexibiliteit. En het past blijkbaar bij jou.
De diagnose is gesteld. Jij moet die mededeling vaak doen. Elke dag misschien wel bijna. Wat doet dat met een patiënt?
En wat het met een patiënt doet, voor zover ik dat... Dat kan inschatten wat ik heb gezien de afgelopen jaren. En wat ik inderdaad bijna dagelijks zie, is een soort totale ontreddering. Eigenlijk precies door de combi die ik net beschreef. Je hebt kanker in je hoofd En dat is toch dat orgaan dat over alles gaat. Veel mensen realiseren zich dat wel.
Ja.
En de grootste angst die ik meemaak is de angst om grip te verliezen. Om dat te verliezen wat je kan of wat je bent.
En wie je bent.
En wie je bent. Dat is eigenlijk, als we daar de ruimte van nemen in de spreekkamer, wat bijna iedereen teruggeeft.
Ik herinner mij ook dat ik meteen dacht, dit is een doodvonnis.
Ja. Ja.
Is dat zo?
Ik denk het niet. Ik zal het uitleggen. Het is natuurlijk een hele moeilijke vraag. In het leven hebben we maar één zekerheid, is dat er een einde aan zit. En als je een hersentumor, als je een glioom krijgt, weet je bijna zeker, dat zijn altijd uitzonderingen, weet je bijna zeker dat dat einde veel sneller is dan dat je had gewild. En dan spreek ik over de mensen van jouw leeftijd of jonger. Want als je 85 bent en je krijgt deze hersentumor, is het misschien toch een andere impact dan wanneer je 40, 50, 30 bent.
Ja.
Als je midden in dat leven staat.
Ja.
Dus ja, het is in die zin een vonnis waarbij je leven veel korter zal zijn dan dat je wil. Of in ieder geval korter zal zijn dan dat je wil. Aan de andere kant, dat is wat ik zie. En wat mijn vak ook hoopvol maakt, is dat op dat moment gaat ook de belangrijkste tijd van je leven in. Als je weet dat het eindig is. Dat weten we allemaal, de hele tijd.
Het wordt concreter.
Maar als het concreet wordt, dan gaan dingen tellen.
Ja.
Dus is het een doodvonnis? Dat vind ik wel heel somber.
Hmm.
Ik vind het eigenlijk, nee, dat zou ik niet zo willen stellen.
Nee.
Het is een vonnis voor mij, voor ons team, om alles te doen om de tijd die er is zo goed mogelijk te maken. Dat, zo vat ik hem op.
Dat zeg je mooi. Er is dus ook wel het een en ander aan te doen.
Ja, er is van alles gelukkig te doen om de tumor zo goed mogelijk te behandelen. Daarmee genezen we niet althans niet in de traditionele zin. Hè. En dat bedoel ik mee genezen betekent, we opereren u. U krijgt een kuurtje chemo. Tot ziens, op een ander moment.
Ja.
Dat gebeurt niet bij hersentumoren. Dat gebeurt niet bij gliomen. Niet bij het type tumor waar we het nu over hebben.
Mm-hmm.
Dat is uitgesloten.
Ja, omdat je het nooit helemaal weg kan halen, kan krijgen.
Klopt. Door de manier van groei waar we het begin over hadden, dat er eigenlijk geen grens zit aan die tumor, is een operatie alleen nooit genoeg. Want dan zou de neurochirurg, ongelooflijk belangrijke speler in ons team, heel veel moeten weghalen om maar te hopen dat hij al die cellen die al wat verder zijn dan dat we met het blote oog of op de allerbeste scan kunnen zien, dat hij alles te pakken heeft. Wat doet hij dan? Dan haalt hij ook gezond weefsel weg.
Ja.
En functie.
Ja.
En wie je bent. Of je geheugen. Of welke functie dan ook. Dat kan dus niet.
Nee.
Dan zou je zoveel moeten wegnemen dat iemand niet meer kan functioneren of niet meer kan leven. Dus een operatie is een heel belangrijk onderdeel van de behandeling. Gelukkig kan het ook steeds vaker en steeds beter, die operaties. Want je moet natuurlijk het gezonde weefsel beschermen.
Ja.
Want daar zit wie je bent. Of daar zit je geheugen. Of daar zit je functie van je arm.
Ja.
Maar ook met een operatie, als dat al kan. Hè, want soms kan het niet als de tumor bijvoorbeeld te diep in de hersenen zit. Dan kan je dat niet wegopereren. Dan hebben we wel weefsel nodig om een complete diagnose te stellen. Maar hoe dan ook ben je met een operatie alleen in de loop van de tijd niet klaar. Om die achtergebleven tumorcellen te behandelen moet in de loop van de tijd, afhankelijk van de hoge of langzame groeisnelheid, op een gegeven moment radiotherapie, bestraling van de hersenen volgen bij de meeste patiënten en of chemotherapie.
Ja.
En dat zijn de standaard behandelingen die we nu hebben. Standaard klinkt heel negatief, maar dat is het beste wat we nu hebben. Niet alleen hier in Utrecht of in Nederland of Europa, overal op de wereld zijn die behandelingen gestandaardiseerd naar het beste wat er mogelijk is. Maar allemaal leidt het niet dat je alle tumorcellen te pakken krijgt.
Nee.
Ook vanwege de kwetsbaarheid van dat orgaan. Als je maar genoeg stralen geeft op de hersenen, gaat alles dood. Tumorcellen, maar ook gezonde cellen.
Ja.
En chemotherapie heeft natuurlijk heeft goede werking, maar is niet dusdanig krachtig tegen dit soort tumorcellen dat alles eraan te gronde gaat. Dus tot nu toe hebben we goede behandelingen om de situatie zoals die is, de kwaliteit die iemand ervaart, de waarde die er is, zo goed mogelijk te behouden. Maar dat leidt tot nu toe nog niet tot genezing.
Tot genezing.
En dat zal de komende jaren ook nog niet gebeuren.
Helaas.
Helaas, ja. De toekomst ligt hem in gepersonaliseerde zorg. Dat bedoel ik niet mee de patiënt centraal, dat vind ik ook heel belangrijk. Maar daar bedoel ik mee dat we dieper in de tumor tegenwoordig kunnen kijken. We begrijpen beter waarom een glioom bij jou bijvoorbeeld zich gedraagt op deze manier. Dat je deze behandeling hebben nodig gehad om nu hier te kunnen zijn. En waarom bij een collega-patiënt van jou met hetzelfde type tumor het toch slechter heeft uitgepakt.
Mm-hmm.
Of nog beter.
Ja.
Hoezo dan?
Ja.
Het is toch hetzelfde?
Ja.
Als je dieper gaat kijken, blijken er allerlei kenmerken aan de tumorcellen te zitten die net verschillend zijn. Het kan zelfs zo zijn dat een tumor bij jou, dat jouw laaggradig glioom, bepaalde kenmerken heeft die ook in een borsttumor bij een vrouw voorkomen of bij een longtumor. Dus de medicijnen die nu ontwikkeld worden tegen kanker, die zijn veel meer gericht op die diepere lagen. Het kan dus zo zijn dat als je meedoet aan een studiebehandeling, dat je een collega-patiënt nu hebt met een darmkanker, die hetzelfde middel krijgt als jij, wat toch kan gaan werken.
Ja.
Dus daar zit een deel van de toekomst en de grote ontwikkeling. En de andere zit op immuuntherapie, daar is ook veel over te doen.
Ja.
En bijvoorbeeld bij huidkanker, bij melanoom, heeft dat voor een deel van de patiënten een hele grote verbetering gegeven. Ook bij longkanker, voor een deel van de patiënten. Het is niet de oplossing voor kanker. Maar ook in de hersentumorzorg is dat een groot ding en wordt er veel onderzoek naar gedaan. Dus ik denk dat we daar op die beide velden de meeste ontwikkelingen mogen verwachten de komende jaren.
Oké. Ik heb nog een vraag van een lotgenoot van mij, waarmee ik 15 jaar geleden op de kamer lag. Patricia.
Hallo dokter. Mijn naam is Patricia en ik ben 44 jaar oud, moeder van 3 kinderen. 15 jaar geleden is er bij mij een intrinsieke ruggenmergtumor verwijderd. Deze operatie was voor mij levensbepalend. Hoe houd je als specialist afstand tot de patiënt zonder het menselijke aspect te verliezen? Ik ben benieuwd naar het antwoord. Alvast bedankt.
Ik hou dus geen afstand tot de patiënten. En dat is voor iedereen anders, want wij dokters zijn gewoon mensen. Hoe je dat doet, het moet bij je passen. En daar bedoel ik dus nogmaals niet mee dat we samen eens een potje gaan zitten huilen. Of dat je helemaal je vereenzelvigt met de patiënt. Maar ik geloof dus niet in afstand.
Nee, duidelijk.
Dat moet je leren. Dat is ervaringen die moeten inslijten. Dat is ook niet iets wat in een boek beschreven kan gaan worden. Maar dat leer je wel. Hoe doe je dat? Door wel te verbinden, maar niet zelf ten onder te gaan.
Ja. Ik weet uit ervaring dat jij je zeg maar wetenschappelijke kennis enorm goed kan combineren met de empathie voor de patiënt waar je mee te maken hebt. Het lijkt me toch een hele moeilijke opgave. Neem je het niet naar huis mee?
Ja, ik neem het zeker mee naar huis. En dat vind ik ook niet erg. Want als ik de deur achter me zou dichttrekken om 5, 6, 7, soms 8 uur en dan zou het van me afvallen, dan zou ik geen goede dokter zijn. En daar bedoel ik niet mee dat ik 's avonds aan de keukentafel thuis bij man en zoon zit te huilen. Maar het speelt wel in mijn leven.
Ja.
En dingen raken me. En als ze je niet meer raken, dan moet je ophouden met dit vak.
Met dit vak, ja.
Met überhaupt een dokter zijn. Maar
want
dan maak
ik
een groot statement.
Ja.
Het is niet erg als het je raakt.
Je hebt mij de eerste keer, weet ik nog goed, gezegd. Er komt een moment dat ik je slecht nieuws moet geven. En dat het bijvoorbeeld hooggradig geworden is. En dat mijn levensverwachting nog kort is. Die gesprekken zal je zal ook regelmatig meemaken. Dat patiënten inderdaad overlijden.
Ja.
Dus dat heeft een behoorlijke impact op wat je doet, denk ik. En hoe je ermee omgaat.
Als je heel, heel sec kijkt in de afgelopen 17 jaar dat ik hier in ieder geval werk, is het overgrote deel van mijn patiënten, en dat zijn er vele honderden, is overleden in de tijd.
Ja.
Maar ik zie het wel echt zo, tenminste dat is ook mijn ervaring, dat in die tijd dat dat echte slechte nieuws er komt, van nu is je tijd heel erg beperkt, het wel heel erg waardevol voor mij is dat ik mee mag oplopen. En dat ik in die tijd met jou of met een collega-patiënt de keuzes mag maken. Wat gaan we nu nog wel of niet doen?
Ja.
En op het moment dat we besluiten, want dat doen we samen, dat een tumor niet meer te remmen is, of dat we dat niet meer gaan doen, ja, dan begint het misschien pas echt.
Ja, ja.
Want dan stopt het niet, dan ben je niet uitbehandeld.
Nee.
Dan vind ik dat wij elkaar moeten vasthouden, want dan ben je niet meer minder waard. Misschien dan wel de belangrijkste tijd, de nog belangrijkere tijd, die al was ingegaan bij de diagnose. Dus ja, dat is zwaar. En ook wel weer heel erg, ik noem het woord toch mooi, dat je daar onderdeel van mag zijn.
Ja.
En natuurlijk wil ik dat iedereen overleeft en
ja,
de hele tijd gelukkig is, maar
dat
is het niet.
Nee.
En dan maar dit traject ingaan in een goede verbinding met
ja,
iemand die je kent. Dan dat je dokter nummer 10 hebt die je dit kon
ja,
vertellen.
Ja.
Dus dat maakt voor mij het vak ook waardevol.
We gaan eventjes terug naar die stelling. En ik denk dat we ze eigenlijk besproken hebben. Maar misschien kunnen we kort nog iets meer over. De eerste was over je persoonlijkheid. Wie je bent, hoe je je gedraagt. Dat kan dus veranderen door het hebben van een hersentumor.
Ja. Ja, en of we daar het woord persoonlijkheid aan moeten koppelen is een lastige. Maar hoe je je gedraagt en wat je ervaart en hoe je reageert kan veranderen door een hersentumor. Als je op bepaalde plekken in de hersenen zit, kan het zijn dat je wat sneller verdrietig bent, of wat sneller blij, of wat sneller boos.
Ja.
Je kan langzamer worden. Dus het kan daadwerkelijk veranderen hoe je functioneert of wie je bent.
Ja. En de tweede veroorzaakt een hersentumor hoofdpijn. Je zei nee, omdat er dus eigenlijk geen gevoel zit in je hersenen.
Dus die hersenen zijn wel gevoelig, hè, want ze pikken alles op en ze maken wie je bent en ze sturen alles aan. Maar ze zijn sec gevoelloos. Ik wil er wel een nuance op maken. Ik heb deze stelling een keer gebracht al. Een hersentumor doet geen pijn. Daar bedoel ik mee de letterlijke pijn.
Ja.
Natuurlijk figuurlijk is het heel pijnlijk. En er zijn wel uitzonderingen als een tumor heel groot wordt of gaat duwen op de randen van de hersenen, de vliezen. Dan is dat wel degelijk pijnlijk. Maar meestal heb je dan al lang de diagnose, is dan al lang gesteld.
Ja.
Maar in principe geeft een hersentumor geen hoofdpijn.
Dus andersom, hoofdpijn is ook geen indicator voor een hersentumor.
Nee.
En de laatste, is een hersentumor altijd ongeneeslijk? Eigenlijk heb je daar heb je ja op gezegd. Uitzonderingen wellicht daar gelaten.
Ja, een hersentumor. Nogmaals, het boek ligt hier. Wij zien het samen. Er zijn heel veel soorten. Er zijn ook hersentumoren die te genezen zijn. Bijvoorbeeld meningiomen. Het woord lijkt heel veel op gliomen. Volstrekt iets anders. Maar gliomen, laaggradige diffuse gliomen, glioblastomen, zijn niet te genezen in de traditionele zin van het woord. Wel goed te behandelen en een heleboel goed werk te doen samen.
Ja.
Maar genezen, helaas niet.
Heel erg bedankt voor je tijd, voor je openheid, voor je wijze woorden. Ik vond het heel fijn om je hier te hebben.
Ja, ik vond het fijn om te doen, Marvin.
En we zien elkaar binnenkort weer.
Doen we.
Dankjewel.
Dank voor het luisteren naar deze podcast. Bent u op zoek naar meer informatie? Kijk dan op de website hersentumor.nl of umcutrecht.nl.